Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Ik begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcastlas. Kabbelende leven beviel de Marshallezen wel. Ingenieus als ze waren, kwamen ze eilandhoppend aanvaren vanaf hun Micronesische buren. Hun atollen zijn smalle stroken land, symbolisch voor een gebalanceerd leven van vis, kokos en zeevaart. De grote open zee is hun blik op de oneindigheid. De lagune binnenin geeft een gevoel van veiligheid en herbergt tradities. Zo zou het eeuwen door kunnen gaan. Totdat er grootmachten kwamen eilandhoppen. Deze keer met hele andere intenties. Het donderde en bliksemde van diep onder water tot hoog in de atmosfeer. De eilanden werden zo te grazen genomen dat de term Marshallhulp beter voor hen bedacht had kunnen worden. En ja, het is er ook gewoon mooi. Maar onze oren suizen nog steeds.
Ja jongens, we zijn weer in de Stille Zuidzee.
Zijn we weer.
Vind ik altijd wel leuk, die eilandstaatjes daar.
Ja.
Zit dat wel een mooi verhaal aan vast. En dit was ook wel zo'n eiland waarvan ik weet... Het was een beetje als zo'n boek... Dat op je boekenplank staat, waarvan je weet dat het wel leuk gaat worden, maar waar je nooit de tijd voor genomen hebt om het te
ooit
gaan
lezen. Moet het ooit nog een keer gaan lezen?
Ja.
Ja. Ja, ik wist ook eigenlijk niet zoveel hiervan. Misschien een van de weinige landen ter wereld waarvan ik dus vorige week tijdens mijn onderzoek de hoofdstad las. En dat ik dacht, ik heb hier nog nooit van gehoord.
Nee, ik zou hem hier ook niet kunnen geven, eerlijk gezegd.
Nee,
echt niet.
Wordt het paspoortje een quizje?
Doe maar niet.
Ja. Nee, klopt. Ik had het vooral een beetje met de ligging. Want ik link dit ook een beetje aan de Solomon-eilanden. Maar die liggen weer heel erg anders. Nou ja. Dus dit ligt echt een beetje bij Micronesië in de buurt daar.
Ja, ik heb me sowieso nooit heel erg ingespannen om van deze landen te weten hoe ze ten opzichte van elkaar liggen.
Nee. Hugo don't care.
Ja, ik weet altijd ongeveer waar het ligt. Maar daar houdt het bij mij altijd wel mee op. Wat er ook mee ophoudt, in ieder geval voor dit seizoen, zijn wij. Bijna.
Ja, want het is de één na laatste aflevering van dit seizoen. Wij gaan altijd na de zomer even met stop, zodat jullie de hele zomer op vakantie lekker met ons door kunnen luisteren. Maar in september en de eerste helft oktober piepen wij even tussenuit.
Yes. Gaan we even bijslapen?
Gaan
we even nadenken of we in het nieuwe seizoen nog gekke, leuke ideeën of toevoegingen gaan doen aan de podcast.
Spoiler, er komt een nieuw seizoen. Geen angst.
Geen zorgen.
We hebben nog landen.
Snel ook. Ja.
Dus misschien ook wel leuk aan jullie luisteraars. Jullie voorzien ons altijd van zoveel tips en leuke reacties en veel liefde. Dus als jullie nog goed idee hebben voor seizoen 3, wat moeten we gaan doen? Moeten we dingen toevoegen? Moeten we dingen gaan schrappen?
Moeten we
er een van ons drie ontslaan?
Ja. Ja. Moet er nog iemand bij?
Ja.
Ja, een bioloog bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Scheikundige.
Je mag het zeggen. En wie weet doen we er iets mee.
Ja. Ja. Stuur gewoon alles wat je wil. Je kan ons bereiken, mail, DM op Twitter of Insta. Dat kan allemaal gewoon.
Dat weten jullie inmiddels ook.
Ja, ik wou zeggen, we reageren altijd heel braaf, toch?
Zo is het ook.
Maar vandaag en volgende week zijn we er nog.
Yes.
Goed zo. Dan nu de Marshall-eilanden. Het is een eilandengroep in Micronesië, die regio. Het is ook de noordwestelijkste groep van de drie. Dus je Polynesië en Melanesië en Micronesië is dus de noordwestelijkste. De Marshall-eilanden zelf zijn de oosterburen van het land Micronesië. En ten zuiden daarvan ligt het magische land Nauru. Heel klein eilandje. Nu denk je van, oké, nou weet ik eigenlijk nog steeds niks. Eigenlijk je eikpunt in deze regio is altijd waar ligt het ten opzichte van Papua Nieuw-Guinea, toch?
Ja, ja, een beetje Australië, Nieuw-Zeeland.
Beetje Australië, ja. Ja. Het is ongeveer 3000 kilometer ten noordoosten van Papua Nieuw-Guinea.
Okay,
dus als dat je nog niks zegt, dan heb je niks meer aan mij. Dan moet je gewoon even Google Maps uitvinden. Ja. De oppervlakte is ongeveer, het is ongeveer net zo groot als Aruba. Verspreid over 30 atollen en 1100 eilanden.
Ja, als je het allemaal samengepropt. Dus alles samengepropt heb je Aruba. Dat is niet zoveel, hè?
Nee, dat valt wel mee. En er wonen ook niet zoveel mensen. 41.000. En die hoofdstad, ja, Leon. Hey, wat is de hoofdstad? Dat is wel mooi, hè? Heb je onderzoek gedaan en dan ben je niet eens bij de hoofdstad gekomen.
Nee, geen idee.
Majuro.
Oh, ja. Stom, ik wist het wel. Ja.
Niet Hedwiges.
Nee.
Maar het is eigenlijk gewoon de naam van een atol. Dus dat is ook gewoon CQ-hoofdstad.
En van een stadion, maar daar kom ik later op terug.
Hey. Nou, waar wonen dan die mensen? Eigenlijk is het heel simpel. Het zijn gewoon allemaal atollen en de mensen wonen gewoon op die rand. En je hebt gewoon één weg vaak. En aan weerszijden wonen mensen.
Ja.
Ze betalen daar met de Amerikaanse dollar. Ze zijn christelijk. De helft is ongeveer protestant daarvan. Daarna heb je de Pinkstergemeente, de katholieken en de mormonen. Die vind je er allemaal. Ze spreken de Engels en Marshallese. En dat is dan ook een Micronesische taal. En de achternamen die het meeste voorkomen zijn John, De Brum, Lang, Samuel, Joel en Joseph.
Ach, ik had zo gehoopt dat Marshall hier tussen zit.
Nee, ja, balen man. Ja, inderdaad. Ja. Dat zou iedereen's tweede naam moeten worden. Zo.
Ja.
En de vlag, het is een diepblauwe vlag. Met linksboven heb je een ster met 24 punten. Dat kun je een beetje zien als de provincies. De vier grootste punten van die ster, die zijn wat groter. En dat zijn ook de grootste vier provincies. Diagonaal heb je een steeds breder wordende oranje-witte band. En die symboliseert de evenaar, waar ze toch ook niet ver vanaf liggen.
Ik vind het altijd leuk bij dit soort vlag. Zeg maar die, ja, deze vlag vind ik op zich best oké, leuk, aardig, ziet er gezellig uit. Ze hebben in ieder geval geen Union Jack of iets anders.
Spreekt voor ze.
Spreekt voor ze. Maar normaal kan je die vlag in onze thumbnail op je bijvoorbeeld op je Spotify of op je Apple, kan je hem altijd wel zien. Maar bij die eilandstaatjes natuurlijk never, nooit niet. Je ziet gewoon een paar kleurige puntjes.
Oh, bij ons logo, bij van, ons de logo
van de aflevering.
Ja.
Zie je gewoon een paar kleurige puntjes op dat blauw. Dus je hebt helemaal geen idee hoe die vlag eruit ziet.
Ik vind dit er een beetje uitzien als een voorkant van een voetbalshirt of zo.
Ja, dat lijkt het inderdaad wel een beetje op.
Zo zou je dat kunnen zien.
Niet zo bijster mooi.
Ik wil zeggen, wat vind je van deze vlag?
Nou, niet zo heel mooi. Het heeft ook wel iets van die van Aruba en Curaçao.
Ja.
Ook met zo'n sterren, zo'n baan. Maar die vind ik toch mooier. Ja.
Balen. Dan eerste hoofdstukje, de bevolking, de geschiedenis en de politiek. En als we het hebben over de bevolking van de Marshall-eilanden, dan zijn de Marshall-eilanden eigenlijk vooral een plek waar steeds minder mensen willen wonen. Een jaar of 15, 20 geleden hadden ze nog 54.000 mensen, nu nog maar dus iets van 42.000. Dus ze zijn gewoon een kwart kwijt nu.
Ja, dat gaat denk ik alleen maar meer afnemen.
Ja, maar dat is wel echt. Daarin lopen ze wel redelijk voorop in die regio. En het gaat hier vooral om economische omstandigheden. Dus bijna de helft van de gezinnen maakt zich dagelijks zorgen over hoeveel voedsel ze hebben. En een derde van de mensen zegt dat ze wel eens een hele dag doorgekomen zijn zonder te eten.
Zo.
Dus ja, goed. Dat is een reden voor grootschalige emigratie. Ze zijn vooral naar de VS gegaan. Daar hebben ze een hele aparte band mee, kom ik zo op terug. Je kunt daar de Marshallese vinden op Hawaii, maar vooral in Springdale, Arkansas.
Ja, die heb ik ook gevonden.
Oh.
Ja.
Ja, ze zijn daar massaal gaan werken voor Tyson Foods, op een na grootste vleesverwerker ter wereld. En dat stadje is ongeveer zo groot als Lelystad, maar daar hebben ze wel gewoon een consulaat van de Marshall-eilanden.
Ja.
Dit is een mooie link.
Ja.
We hebben het hier dus over een land dat bestaat uit heel veel atollen, waaronder Kwajalein. Dat is geen meisjesnaam. Maar het is wel een van de grootste atollen ter wereld. En ook wel een van de meest bevolkingsdichte gebieden. Omdat de Amerikanen er in de Tweede Wereldoorlog superveel mensen hebben gedumpt. Maar dat is voor later.
Ja, ja, ik las dat op één eilandje van dat Kwajalein, Ebeye. Daar wonen 15.000 mensen. En dat is 2 kilometer lang en 200 meter breed.
Ja, daarom. Dus er wonen echt vet veel mensen op een heel klein stukje aarde.
Ja, een van de dichtstbevolkte plekken ter wereld.
Ja, bizar,
hè? Dat wordt ook de ghetto van de Pacific genoemd.
Mooi term. Ja. Maar het is wel redelijk kunstmatig geweest. Want die Amerikanen hebben net na de Tweede Wereldoorlog hebben ze dus die mensen daarheen verhuisd.
Ja, nee,
kom ik zo meteen op. Maar we moeten eerst wat verder de geschiedenis in. En die bevolking Dat volk is echt al super oud en wijs. En mooi is wel, dit zijn echt geografen avant la lettre. Want ze willen natuurlijk veel zeevaren in die regio. En van oudsher maken mensen dus ook al gebruik van stokjeskaarten. En dat zijn eigenlijk heel veel aan elkaar gebonden stokjes die niet afstand meten, maar tijd om stukken af te leggen. Dus tussen die stukjes.
Weet je, als een soort, hoe heet zo'n ding? Zo'n sextant bijvoorbeeld. Dat je dan kan zien wat de afstand is tussen dingen door de lengte op je gereedschapje, als het ware.
Ja, dat zou kunnen. Ja, misschien. Weet ik niet. Maar in ieder geval, het is inclusief zeestromen en windrichtingen. Dus dat vind ik dan wel echt mooi. Weet je, dat als je zo'n heel groot model hebt, eigenlijk met allemaal aan elkaar gebonden stokjes, dan zijn dus de afstanden, dat zijn dus geen echte afstanden, maar tijden om er te komen. Ja. Inclusief dus de berekening van zeestromen en windrichtingen.
Okay, vet.
En dan heb je het echt over duizenden jaren oude volkeren. Nou, het mooie is ook, ze bonden er dus ook schelpjes op om eilanden mee uit te beelden. Dus het is eigenlijk een soort kaart.
Helder.
Nou, toen kwamen de kolonisten. En wie waren de eerste, denken jullie?
De
Britten. Het is een beetje een vreemde eend in de bijt.
Britten?
Nee.
Koek?
Nee.
De Spanjaarden misschien?
Ja, het is Alonso de Salazar uit Spanje in 1526. Dus ze gingen wel bij Spanje horen, maar toen dat eenmaal zo ver was, toen was de lol er meteen eigenlijk wel af. En het was niet alsof die Spanjaarden daar echt massaal gingen wonen of er mensen heen gingen deporteren of zo. Het enige is wel naar, die mensen gingen dus vooral weer dood door ziektes die de Spanjaarden meebrachten.
Ja, ja.
Maar het was niet een, het was niet een plek waar de Spaanse kolonialen heel vaak kwamen. Ze lieten ze gewoon prima links liggen. Tussendoor werden die eilanden nog wel even vernoemd naar een Britse kapitein die er ook kwam kijken. John Charles Marshall. Hey. Dus daar heb je hem ook.
Oh ja?
En toen, halverwege de 19e eeuw, kwamen de
Duitsers.
Ja, ik heb het gelezen. Ja,
die kwamen daar een kokoshandeltje beginnen en die voegden het meteen toe aan het Duitse Rijk. En ook die Spanjaarden die er zaten, die vonden dat eigenlijk ook wel gewoon prima. Ze gaven er sowieso niet zo heel veel om, die eilanden. En ook die Britten die er nog zaten, die vonden Kiribati bijvoorbeeld veel belangrijker.
En welk jaar hebben we het nu ongeveer?
Ja, halverwege 19e eeuw ongeveer, okay. Dus 1860 of zo.
Oh ja.
Alleen ja, goed, iedereen zat er dus wel economisch in. Maar niemand vond het belangrijk genoeg om het ook militair te gaan verdedigen. Maar goed, we moeten snel de 20e eeuw in. Want toen is het wel echt allemaal gebeurd hier. In de Eerste Wereldoorlog, toen kwam er nog iemand op toneel. En dat waren de Japanners. Die zaten er toen ook al. Die namen de eilanden over, want dat kon ook heel makkelijk. Want Duitsland, nogmaals, zat er dus wel alleen weer voor economische redenen.
Ja.
Dus die waren niet in staat om het ook militair te gaan verdedigen. En die hadden ook wel, die hadden een handen vol. Maar we zijn de Marshall-eilanden wel vooral gaan kennen van de Tweede Wereldoorlog en daarna. Die eilanden die waren echt gemaakt om ook gewoon de hele mensheid lang gewoon lekker te blijven chillen in die oceaan en alles lekker op zijn beloop te laten. Totdat de Amerikanen kwamen. En nu gaan we even luisteren naar een inbreng van een bevriende podcastmaker. Arco Gnocchi maakt ook alle geschiedenis ooit, maar in dit geval ook zeker Radio Oranje. Een podcast waarin ze elke maand van de Tweede Wereldoorlog stuk voor stuk bespreken. En dan kom je op een gegeven moment ook in de Marshall-eilanden terecht.
Hoi, hier Arco van Radio Oranje, de podcast over de Tweede Wereldoorlog. Wij behandelen de oorlog maand voor maand en we zijn nu net bij mei 1941. Dus geef ons nog even voordat wij bij de Marshall-eilanden aankomen. Want ik ga het nu alvast even met jullie hebben over Operation Flintlock, oftewel Operatie Vuursteen. Die begon op 31 augustus 1944 en dat was dus de verovering van de Marshall-eilanden. Die een sleutelplek, een strategische plek in de oorlog in de Stille Oceaan innam tussen dus Japan enerzijds en vooral de Verenigde Staten anderzijds. En het was de fase in de oorlog waarin de Amerikanen gaan eilandhoppen, dus steeds kleine mini-eilandengroepjes en atols innemen waar ze dan weer bommenwerpers en troepen kunnen plaatsen op weg naar het Japanse vasteland. Maar dat was zwaar en bloederig werk. De slag om het eiland Roi Namur. Daar waren 3500 Japanse soldaten gelegerd en daarvan hebben maar 51 de slag overleefd, omdat ze zich simpelweg niet overgaven. Nou, de Amerikanen gaf dit al meteen een beeld van hoe zwaar en hoe fel het verzet ging zijn dat de Japanners tot het einde van de oorlog zouden bieden. En wie dat aan de lijve ondervond, was de Amerikaanse marinier Richard Sorensen. Hij vocht op de Marshall-eilanden en heeft daarbij de hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding verdiend, de Medal of Honor. Hoe heeft hij dat gedaan? Een Japans soldaat heeft een handgranaat gegooid in een schuttersputje of in een loopgraaf waar hij met 5 andere mariniers aan het schuilen was. En hij werpt zich op die granaat om zijn kameraden, om zijn broeders te redden. En hij overleeft dit zowaar. Weliswaar zwaar gewond, maar is uiteindelijk volledig hersteld en uiteindelijk nog 80 jaar oud geworden. Nou, voor dit soort verhalen, daarvoor kun je dus Radio Oranje luisteren over de Tweede Wereldoorlog op Podimo.
Oh, als ik dit zo hoor, ik snap inderdaad wel waarom Radio Oranje een goed concept is.
Ja, ik serieus, ik kan het echt aanraden om te gaan luisteren, want er zitten echt verhalen tussen. Ik zal er eentje noemen in de allereerste aflevering, waar ik dus achter kwam, is omdat Nederland nog neutraal was in 1940 tijdens de oorlog. Ja. In 1939, voordat de Duitsers binnenkwamen en wij in Renen gewoon een soort dierenpark hadden waar iedereen naartoe konden, konden die Duitsers daar gewoon heen gaan naar het dierenpark om gewoon te kijken, oh, hoe ziet die grebbelinie er precies uit hier? Oké, ja, gaan we even een reuzenrad met een verrekijker, even kijken hoe die tent hier gerund wordt. Mooi.
Die hebben gewoon echt een kaartje gekocht inderdaad.
Dat soort verhalen moet je echt even gaan luisteren.
Moet ik eens gaan luisteren. Fijn dat we vast een voorschotje kregen op het verloop van de oorlog bij de Marshall-eilanden.
Ja, zeker. Ja. En ook mooi dat ze Marshall-eilanden daarin ook niet overslaan. Nou, in ieder geval, toen werd het dus Amerikaans. En die gingen de eilanden eens even goed nuttig maken. En eigenlijk kwam het erop neer dat ze eens even goed gingen zitten en zeiden van, ja, sorry jongens, met je oude beschaving en jullie stokjeskaarten en eeuwenoude monarchieën. We hebben jullie eilanden nodig om even flink wat kernwapens te testen. Dit was allemaal net na de Tweede Wereldoorlog, hè, toen het allemaal afgelopen was. En dat gingen ze doen op het Bikini Atoll. Ik zeg even Bikini, kom ik zo op. De bevolking daarvan die werd dus verplaatst naar het onbewoonde Rongerik. Dat is ook een atol, 200 kilometer daar verderop. Bikini Atoll is zo'n atol, een van de zoveel in de Marshall-eilanden. En ze begonnen daar met nucleaire proeven. De eerste daarvan was al in 1946, dus echt een jaar na Hiroshima en Nagasaki. Die heette Operation Crossroads. En tijdens die operation gooiden ze er dus twee atoombommen van vergelijkbare zwaarte als die op Nagasaki was gegooid, de zwaarste van die twee. Vier dagen later kwam er een modeontwerper in Frankrijk, Louis Réard. En die had net een nieuw badkledingstuk laten ontwerpen en geen grap, hij wilde dat deze insloeg als een bom. Net als de kernproeven, dus een paar dagen eerder. En er was een Amerikaanse modeschrijfster, Diana Vreeland, die beschreef de bikini, hè, dus die had net ontworpen, als de atoombom van de mode. En dit is hoe dat aan zijn naam komt.
Niet waar.
Ja. Denk daar maar eens aan als je net bij het zwembad ligt deze zomer. Wist je dat niet, Huur?
Nee.
Dat is echt, ik ben dit verhaal ook tegen. Ik dacht, als een van jullie hem niet pakt, dan pak ik hem wel bij kunst mee. Maar dit verhaal is ook echt insane.
Ja, het is echt waanzin. Maar goed. Ja.
Wow, daarom heet de bikini nog steeds gewoon nu de bikini.
Ja. Ja. Dus, en met de klemtoon is dus op de tweede. Hè? Dus,
bikini.
Bikini, ja. Ja, terwijl dat die eilandengroep die heet bikini. Nou goed, anyways. Ja. De tweede kernproeven, die heette de Operation Castle. 8 jaar later, in 1954, en de eerste bom daarvan, de Bravo, was ook meteen de grootste die daar getest is. Geraamd werd dat die ongeveer 4 tot 8 megaton zou zijn. En ze hadden zich een beetje misrekend, want in werkelijkheid was hij 15 megaton. Dat betekent 2 tot 4 keer zo zwaar als dat ze van plan waren. En als je nu denkt van, hoe moet ik dit een beetje inschalen met die van Nagasaki, dus die grootste uit de Tweede Wereldoorlog, hij was ongeveer 1000 keer zo zwaar.
Wow. Ja, en die er zijn daar videobeelden van die detonatie. Maar je hebt ook die vet bekende zwart-wit foto. Dat is volgens mij die eerste. Maar die Castle Bravo, daar heb je zo'n video van in kleur. Nou jongen, je weet niet wat je ziet.
Nee,
dat is echt
waanzin.
Ja, echt bizar.
Maar ze stonden dit dus ook een beetje te filmen op een afstandje waarvan we nu zouden zeggen,
doe maar niet.
Nee. Maar werd door zo'n lasbril heen te kijken.
Precies. Gelukkig denken we dat ook over die proeven in zijn algemeen. Dus dat is ook alweer mooi. Maar goed, hou zoiets maar eens geheim. En dat was dus wel eigenlijk het plan, om het geheim te houden. Maar het radioactieve afval kwam zelfs neer op Australië, India, Europa en het westen van de VS. En binnen een seconde, nog even wat superlatieven, binnen een seconde na de ontploffing vormde zich een vuurbal van 6 kilometer doorsnede, zichtbaar vanaf 400 kilometer afstand.
Holy shit.
Binnen een minuut had je ook een paddenstoelenwolk van 1,5 kilometer hoog. Nou, verplaats je ook even in het hoofd van die geëvacueerde bevolking, weet je, die 200 kilometer verderop zat.
Ja.
En toen zei de wereld wel van, ja jongens, waar de fuck zijn jullie mee bezig?
Ja.
En internationale onderhandelingen zijn toen wel gestart. Maar het heeft dus wel echt best wel een tijd geduurd voordat het minder werd. Wat je daarover moet weten in die tijd, al die jaren ging de VS wel door met testen. En in totaal hebben ze dus in die Bikini Atoll 24 bommen laten afgaan. In een tijd tot 1958 ongeveer. Dat was een beetje de tijdspanne. Omgerekend hebben ze in totaal 4000 Nagasaki bommen laten afgaan daar. En die Castle Bravo was ook meteen wel de zwaarste bom die de VS ooit heeft laten afgaan, maar niet de zwaarste bom die ze ooit hebben laten maken. De heftigste tijd van het bommenmaken was ook wat tussen 1960 en 1962. En toen hebben ze dus ook de opvolger, de B-41, gemaakt. Die was dus nog een stuk zwaarder. En daar hebben ze, hou je vast, er 500 van gemaakt.
Wow. En die hebben ze dus nooit getest, ze maar die is zwaarder getest. Dan de zwaarste. Getest.
Hebben ze die nou inmiddels? Ja, denk ik hoop dat ze dat inmiddels wel redelijk hebben
ontmanteld.
Ja.
Ja, die bommen zijn wel toen gewoon met pensioen gegaan. Ik weet niet of ze toen ook gewoon afgebroken zijn. Dat weet ik eigenlijk niet.
Eigenlijk eng, hè, dat dit soort dingen gewoon er zijn.
Ja,
ja. Bestaan, ja, die nucleaire proliferatie, dat heet toch proliferatie, is een mooi woord, van dat ze dat aan het afbouwen zijn. Dat was volgens mij inderdaad na de Cuba-crisis richting 62, 64.
Ja.
Dat ze toen met z'n allen hebben gezegd,
was het niet non-proliferatie?
Ja, non-proliferatie. Ja. Misschien moeten we hier even mee stoppen, jongens. Ja.
Laten we afspreken dat we allemaal de wereld nog maar één keer kunnen vernietigen in plaats van
precies.
Zeven
ja,
keer.
Precies. Ja, precies. Nou ja, en nogmaals, 1960, 62, dat was dus de heftigste tijd. En daarin is ook de zwaarste bom ooit, de Tsar Bomba. Die is daar getest op Nova Zembla. Dus die is wel getest door de Russen natuurlijk. 50 megaton, dus één bom. 2800 keer zo zwaar als die bom op als Nagasaki.
Ja, niet normaal.
En je zou bijna vergeten dat er ook nog Marshallese waren. En die mochten in 1973 terug, nadat de proeven en onderzoek hadden aangetoond dat het er veilig was.
Op bikini?
Ja.
Veilig.
Dus een stuk of 100 mensen zijn teruggegaan. Maar in de jaren daarna werd er steeds meer onderzoek gedaan. Toch wel nog, naar die mensen, naar die leefomgeving en zo. En werden er allemaal stoffen gevonden die je eigenlijk liever niet in je leefomgeving wil hebben. Dus er werd plutonium gevonden in mensen's urine. Er werd strontium gevonden in het water. Caesium in het bloed. Nou ja, nogmaals, allemaal stoffen, die wil je liever niet. En heel veel medische eigenaardigheden als miskramen en genetische afwijkingen en zo. En ze kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het echt niet kon, nog steeds. Dus na een jaar of 10 werden de mensen weer teruggeëvacueerd. Van joh, sorry, maar ja, dat gaan we toch niet doen.
Ja, wat de hel.
Ja, en het is ook niet alleen maar de huizen en de woonplekken van die mensen die dus weggevaagd zijn, maar ook echt een deel van de cultuur van die eilanden is gewoon voorgoed verwoest. En daar kunnen de immense schadevergoedingen van de VS echt niet tegenop. Een rapport van de VN uit 2012 zegt ook dat de milieuschade zo goed als onomkeerbaar is. Ja. Dus die eilanden zullen dit gewoon voor altijd met zich meedragen.
Ja, ja, echt insane wat daar is gebeurd.
Ja. Vorige week hadden we met Guinea een land dat weinig toeristen trok. Maar vergeleken met de Marshall-eilanden is Guinea echt nog een enorme trekpleister. Want naar de Marshall-eilanden komen gemiddeld maar ongeveer 6.000 buitenlandse toeristen per jaar.
6.000?
Ja.
Wow.
Daarmee zitten ze echt in de buurt van Tuvalu, Somalië en Jemen.
Nee,
dat is echt de top 3 minst bezocht.
Ook echt dat verspreid over vet veel atollen en zo.
Ja, 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 klopt. Dus helemaal niks. Dus ik heb goed gezocht naar redenen om wel naar de Marshall-eilanden te komen. En eerlijk gezegd viel dat niet mee. Wat denken jullie dat de topbestemming op TripAdvisor is? Allebei één keer raden.
Is het die dome waar ze die... Ze hebben toch die waar ze die, al die nucleaire proeven hebben gedaan? Dus dat is een gigantische stenen
hebben
ding
ze, hebben ze een mooie betonnen koepel over? Ja. Maar is het niet?
Duiken naar wrakstukken waarschijnlijk?
Ja, gewoon een Tweede Wereldoorlog of zo.
Het is een brug.
Wat een anticlimax is dit?
Ja. En nee, het is ook geen Golden Gate-achtige brug, een mooie hangbrug. Het is gewoon een betonnen brug van misschien 10 meter lang.
Wat?
Die twee delen van het atol Majuro, dus het hoofdstad atol, verbindt.
Ik heb heel veel vraagtekens.
Ja, het is ook meteen het hoogste punt van het atol. Ja, wat kun je er dan doen? Ja, een beetje van afspringen in het water, een beetje vissen, dat is het wel zo'n beetje. Dit is serieus waar.
Nee, joh.
Nou, verder in de topbestemmingen op TripAdvisor. Een tweetal kraters die dus zijn nagelaten door die atoomproeven. Geen reviews. Dus of je kan er helemaal niet heen. Of het kan wel, maar je komt er zo radioactief van terug dat je geen review meer kan achterlaten. Ja. Eén van twee. Nee, maar zonder dolle. Je kunt Bikini Atoll, waar veel van die proeven zijn gedaan, wel bezoeken. Je mag er alleen niet slapen, dus je moet een dag op en neer.
Moet je dan, kan je dan gewoon in je kloffie kan je daarheen, of moet je dan ook speciale outfits aan doen?
Dat weet ik eigenlijk niet. Het wordt wel ook echt streng bewaakt door militairen van de Verenigde Staten. Dus om daarop toe te zien.
Zo, dan heb je trouwens echt een kutbaan. Hey.
Ja, ik ben benieuwd
sta je daar de hele dag gewoon niks te doen.
Natuurlijk ook
het is gewoon tropisch. Dus dan sta je daar met je pak inderdaad.
Ja.
Nou, misschien dat ze dat ook wel met drones doen tegenwoordig.
Ah, dat zou logisch zijn.
Ja. Maar goed, sommige mensen die doen dat ook. Je kan daar dus inderdaad, Leon, heel goed duiken naar scheepswrakken. Die zijn gebruikt bij de atoomproeven. Want bij die atoomproeven, dan legden ze vaak allerlei afgedankte schepen in de buurt ze hadden na de Tweede Wereldoorlog, had de Verenigde Staten natuurlijk een marine over waar ze helemaal niks meer aan hadden. Nee. Die leggen ze er allemaal neer om te kijken wat daarmee gebeurt. Nou, zo'n explosie. Nou, die zijn natuurlijk allemaal gezonken en die kan je opduiken. Ik kan me voorstellen dat het voor een hele kleine niche in de toeristensector wel echt het summum is. Ja. Duiken naar nucleaire wrakken.
Ja.
Voor wetenschappers lijkt het me trouwens ook wel bijzonder om daar te zien wat radioactiviteit doet met de vegetatie op die eilanden en met bijvoorbeeld het koraal. Ja. 300 kilometer ten westen van het Bikini Atoll heb je trouwens betonnen koepel. Dat is op Ruined Island. Daar hebben ze ook een proef gedaan. En daar is een krater ontstaan. En in die krater hebben ze een heleboel radioactief afval gedumpt. En een grote betonnen koepel overheen gebouwd. Yeah. Ja. Kan je ook naartoe. Mij ook niet bellen.
Nee.
Qua fysiografie is het vooral onder water en onder de grond wat de Marshall-eilanden interessant maakt. Eerst even onder de grond. Het gebied was vulkanisch actief. Zo zijn de atollen ook ontstaan. Leel, je hebt denk ik bij Micronesië uitgelegd hoe dat is ontstaan. Heel even als opfriscursus, voor wie dat niet helemaal meer helder voor de geest staat. Er komt een pluim magma omhoog. Die vormt een vulkanisch eiland. Als die vulkaan een keer heel explosief uitbarst, dan stort het middelste gedeelte van de vulkaan in. En dan blijft dus alleen het met koraal begroeide kustgedeelte van dat eiland over. Dus je krijgt een ringvormig eiland met in het midden een lagune die geheel of gedeeltelijk is afgesloten van de zee.
Ja,
nou, dus... en die smalle ring, dat is wat jij in het paspoortje zei, Max, daar loopt dan met geluk één weg overheen waar je aan weerszijde wat huizen hebt.
Ja.
Ja, dat is het dan ook.
Maar dus eigenlijk is zo'n atol dan wel een soort van litteken van een hele grote uitbarsting.
Ja.
Dus hij wordt niet gevormd zonder een hele grote uitbarsting van een vulkaan.
Nee, klopt.
Moet je nagaan hoeveel uitbarstingen er zijn geweest om dus al die duizenden atollen die er zijn,
ja,
allemaal gevormd hebben.
Ja. Een soort puisten van de aarde.
Ja, ja. Dus in ieder geval een soort litteken.
Ja, weet je wel. Ja. Ja. Het zijn er ongeveer 30 op de Marshall-eilanden, 30 atollen. Naast atollen heeft de Marshall-eiland ook nog meer dan 1000 gewone eilanden. De meeste daarvan zijn onbewoond. Net als de atollen zijn de eilanden allemaal erg laag. Het hoogste punt is 10 meter boven zeeniveau. De gemiddelde hoogte van de Marshall-eilanden is maar 2 meter boven zeeniveau. Daarmee staat het op gelijke hoogte met Kiribati. Er zijn maar 2 landen die een lagere gemiddelde hoogte hebben. Weet jullie welke?
Nou, dat zou in ieder geval Tuvalu zijn dan.
Ja, Tuvalu op 2, 1,8.
Nee, nou, ik denk de Malediven ook.
Ja, de Malediven. Ja. 1,5 meter.
Daar gaan we ook wel wat mis als die gaan gaan zinken.
Ja, klimaatverandering is op die landen echt een heel groot probleem. En zeker omdat de zeespiegel, dat hebben we ook al eerder vermeld, op deze plek gemiddeld meer stijgt dan elders op de wereld. Ja, dat kan dus per plek verschillen. Sinds 1993 is de zeespiegel hier met ongeveer 7 millimeter per jaar gestegen. Dus dat is gewoon rustig 20 centimeter sindsdien. Ja.
Ja. Gaat hard en het gaat alleen maar harder.
Op een gemiddelde hoogte van 2 meter is dat heel veel.
Ja.
Nou, dan dus even onder water kijken. Want je vindt daar in de vorm van koraal en vissen het meeste natuurschoon. Dus echt een feest voor duikers. Wel een beetje oppassen ook, want op de Marshall-eilanden vind je het grootste beschermde gebied voor haaien ter wereld.
Vet.
Het is 2 miljoen vierkante kilometer groot.
Wow.
Dat is net zo groot als Mexico.
Zo, dan kunnen die nationale parken in alle landen gewoon puntjes eigen.
Precies. Het is natuurlijk ook niet zo heel moeilijk, want je hoeft er geen hek omheen te bouwen.
Precies, stropers komen niet zo snel.
Goeie zaak wel, want haaien worden in veel delen van de wereld ernstig bedreigd. Terwijl ze een hele belangrijke factor zijn in heel veel ecosystemen. In hoeverre de Marshall-eilanden ook echt in staat zijn om te handhaven in een gebied dat zo groot is, dat is natuurlijk wel een terechte vraag die critici stellen, maar goed. Tot slot, de economie. De Marshall-eilanden spelen een grote rol in de internationale scheepvaart. En vooral omdat hun vlag een zogeheten flag of convenience is.
Alweer één.
Het is om verschillende redenen heel handig om je schip te registreren op de Marshall-eilanden en onder hun vlag te laten varen. De vlag van de Marshall-eilanden is zelfs de op 2 na meest gevoerde vlag. Na?
Liberia.
Ja, op 2. En op 1.
En Panama dan.
En Panama, ja. Nou, dat leidt tot best wel merkwaardige statistieken over de economie. Het land is bijvoorbeeld een van de grootste importeurs van ruwe olie. Terwijl ze zelf helemaal geen raffinaderijen hebben.
Oh ja.
Wat is er aan de hand? Dat gaat om zogeheten ship-to-ship transports. Dus dat is olie die van het ene schip op het andere schip wordt overgepompt. Dus als er olie van een niet-Marshallese schip wordt overgepompt naar een schip dat wel Marshallese is, dan telt dat dus als olie-import.
Oké.
Ja. Ander lijpgevolg. Omdat de Verenigde Staten optreedt als beschermheer van de Marshall-eilanden, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, geven ze ontzettend veel steun en staan ze gewoon in voor de veiligheid en zo. Zou dat in principe ook moeten gelden voor schepen onder hun vlag? Dus toen in 2015 de Maersk Tigris, een groot containerschip, in de straat van Hormuz door Iran in beslag werd genomen, moesten de Verenigde Staten reageren.
Oh joh, nee. Okay.
Het liep allemaal met een sisser af, maar vanaf dat moment heeft de Verenigde Staten wel gezegd van oké, dit regeltje geldt niet meer voor de schepen die onder de vlag van de Marshall-eilanden varen en er verder niet zoveel mee te maken hebben.
Oh, ik heb,
dat is natuurlijk iets wat potentieel heel explosief kan worden.
Ja. Ik heb destijds ook nog zo gelachen om die aflevering Grenada, dat zij ineens communistisch werden en dat je echt zei van shit man, dat je in de Oval Office zit van fuck, wat zijn ze in Grenada nou? Ja. Hier hebben we echt geen zin in. En dat je dit dus nu ook, dit is precies zo'n voorbeeld. Ja, dat die Verenigde Staten echt denken van fuck man, ik weet het.
Ja, dan de economie op de Marshall-eilanden zelf, die is vooral voor 60% maar liefst afhankelijk van geld uit de Verenigde Staten. Dus echt heel veel. En verder vis, vooral tonijn. Het is een grote tonijnexporteur. En nog een leuk feitje om mee af te sluiten. Je betaalt hier met de dollar dus. Maar je kunt op de Marshall-eilanden ook betalen met de sovereign. En de sovereign, dat is de nationale cryptocurrency.
Oh, oké.
In 2018 werden ze namelijk het eerste land ter wereld met een cryptomunt als officieel betaalmiddel.
Aha, ja. Kijk aan. Ik wil mijn kunsthoofdstukje deze keer beginnen met een dichter, spoken word artiest en klimaatveranderingsactivist. Zij heet Kathy Jetnil Kijiner en kreeg internationale bekendheid door haar poëzieoptreden bij de opening van de klimaattop van de VN in 2014. En ik wil even een stukje van haar werk laten horen.
This is a story of a people on fire. We pretend it is not burning all of us. Here is a story of the ways we've been tricked, the lies we've been fed. It's not poisonous anymore. Your illnesses are normal. You're fine. You're fine.
Ja, dit soort landen zijn ook altijd wel hofleverancier van dit soort activisten.
Ja, zij is echt
logisch ook wel.
Ja, ik vind haar echt heel goed. En dit stukje is echt een hele indrukwekkende video. En er zit een hele mooie een soort videoclip die erbij is gemaakt over dus inderdaad die gevolgen van die nucleaire testen, maar ook dus ook de gevolgen van klimaatverandering. En het is echt heel indrukwekkend. Ik zet hem op de website. Je moet hem echt even kijken.
Goeie.
En in 2017 publiceerde ze haar eerste dichtbundel, Ip Yaltok, Poems from a Marshallese Daughter. En dat is het eerste boek dat ooit is gepubliceerd door een schrijver van de Marshall-eilanden. Dus die heeft in 2017 hun eerste boek gepubliceerd.
Wow.
Ja, serieus, ja?
Dan heb je ook wel een goede tik achter je naam. En het is ook niet zomaar een stukje vod, want het krijgt superveel goede reviews. En je kunt hem ook gewoon zelf in huis halen. Je kan hem gewoon in een goede Nederlandse boekhandel, dus kan je hem gewoon kopen. Ik ga hem denk ik gewoon in de boekenpakket stoppen van de winnaar van de pubquiz van de volgende. Want ik vind het echt wel een goeie. Dan, films. Marshall-eilanden worden niet zo snel gebruikt om films op te nemen, maar ze worden wel gebruikt als inspiratiebron voor films. Want in maart 1954 werd een monster in een diepe onderwatergrot uit zijn slaap gewaakt door een extreme explosie. Ja. Die explosie verwoestte zijn leefgebied volledig en doodde alle andere leden van zijn soort die bij hem woonden. En woedend zwom dit monster naar de oppervlakte en begon vissersboten aan te vallen. En zie hier het begin van de filmseries van Godzilla. Er is dus een hele nieuwe tak van de filmindustrie opgekomen. En die hebben dus die Marshall-eilandenproeven bedacht als soort nieuwe doorstart voor het monster. Wat dus daar al leefde, maar nu als het diersoort dood zijn gemaakt.
Wow, oké.
Ja, ik vond het wel mooi. Een andere film die hier onder andere afspeelt is de film Midway uit 2019. Ja, vrij recht toe recht aan oorlogsfilm over dus de slag die daar afspeelde. Wat voor mij, het is geen blinde vlek, want ik kijk gewoon graag oorlogsdingen. Het is ook niet een heel bijzonder goede film, maar Ik vond het wel, het is best correct, zeg maar, feitelijk en geschiedkundig. En ik vond het wel interessant om te zien op wat voor andere manieren je oorlog moet voeren als je echt letterlijk alleen maar tussen de atollen en de eilandjes zit. Ja. Met je vliegdekschepen en je tegenstanders en zo.
Ik heb toevallig vorige week ook gezien.
Echt?
Ja, ik wist helemaal niet dat het hier zich afspeelde.
Ja, onder andere. Ja, bij Marshall is die grote ommekeer, zeg maar, dat die Amerikanen dan weer richting Japan gaan.
Ja, ja, precies. En Midway is het dan ook genoemd naar het Midway Atoll.
Ja.
In bezit van Amerika.
Ja,
en waar ook gewoon heel veel militaire belang zit eigenlijk. Zeker. Want precies tussen Hawaii en Japan ook.
Precies, ja. Ja. En daar zitten natuurlijk heel veel van dat soort eilandjes die in de Tweede Wereldoorlog heel belangrijk zijn geweest. Wat dus ook wel heel cru is, want het hele kunsthoofdstuk is doorvlochten met die atoomproeven. Want vroeger waren dus die Rongalepese vrouwen, die zongen dus heel erg om met de situatie om te gaan. En die zongen altijd hun pijn weg. En dat was een traditie en de cultuur van die eilanden en trommels en van alles en nog wat. Maar als gevolg van die stralingsvergiftiging ontwikkelden de meeste vrouwen schildklierkanker. En de daaropvolgende operatie veranderde vaak hun stem, waardoor ze dus niet meer of terughoudend waren in het openbaar spreken of zingen. En daardoor is dus die manier van communiceren en liederen zingen is heel veel jaren lang gewoon heel erg onderdrukt geweest.
Yo.
Dat is inmiddels is dat alweer terug, maar ik kon geen goede video vinden waarop dat was. Dus ik dacht, in plaats van nou wat video's opzoeken waarbij een beetje soort krakend geluid was, dacht ik, nou, ik ga eens even via Last.fm wat up-and-coming artiesten opzoeken. Dus ik ga jullie twee liedjes voorschotelen van artiesten die echt niemand kent. en ik begin met Aji Alni. Met het nummer Silly Old Lies. I keep telling myself all these silly old lies. Need to compromise
with all the lower high tides. Need to swallow my ego. Is het Marshall Azer, Craig David of zo? Nou, prima.
Ja, bijna niet slecht. Nee, inderdaad.
Maar die hebben nu wel een aardige boost in hun luistercijfers.
Ik zou je dat vertellen. Dit nummer is dit jaar 3 juni uitgebracht. Hij heeft 53 luisteraars per maand op Spotify. Dit nummer is 16 keer bekeken op YouTube. En hij heeft daar 10 volgers. Dus laten we daar eens eventjes wat verandering in brengen. Dus ik ga hem in de grote popatlas zetten. En dan denkt die gozer ineens...
Wat is hier gebeurd?
What up? Waarom heb ik al mijn luisteraars in Nederland zitten?
Ja. Stuur hem ook even een mailtje.
Ja, ga ik doen. Maar ik heb er nog eentje. Het nummertje Jai Borara van Las Tevo is 2 jaar geleden gelanceerd. En heeft 500 views. Komt-ie.
Ja, nou kom maar.
Ja, die gaan we er lekker in zetten. Dus die gaan we even boost geven. Nou, dan gaan we even naar de keuken. Ik geef jullie 3 typische gerechten. Hoofdgerecht Barramundi Kabeljauw. Nou, dat is wel een beetje wat je ervan verwacht, weet je wel. Kabeljauw in bananenbladeren gewikkeld en gebakken. Zodat die vis goede smaak houdt. Lekker boterachtig. Plus die geur van bananenblad erbij. Nou, fantastisch. Dat eet je dan met chuk-chuk. Rijstballen, die worden gerold in vers gerapste kokosnoot. En die combinatie van kokosnoot en rijst is natuurlijk heerlijk. Het toetje heb je dan de Marshall Islands Macadamia Nut Pie.
Oh, dat klinkt serieus wel goed.
Okay. Macadamia notentaart uiteraard. Fantastisch. Kan je lekker vullen met glucosestroop, suiker, vanille-extract en dan een heerlijke topping van kokosslagroom erop.
Ja, jij praat er nu snel overheen, maar dit vind ik serieus wel lekker klinken.
Ik ga eroverheen praten, want nu gaan we naar de andere kant van het verhaal. Want dit zijn gerechten. En dit koken ze natuurlijk niet dagelijks. Want je had het er net al over dat er sommige Marshallezen zelfs zijn die een hele dag zonder eten gaan.
Ja.
En dat is een gigantisch probleem. Dus hier komt weer een mini stukje politiek. Want er is heel veel onderzoek gedaan naar het dieet van de mensen van de Marshall-eilanden. Omdat zij dus heel veel ingeblikt voedsel laten komen en eigenlijk zichzelf een verschrikkelijk dieet hebben aangemeten. Dus in een van die onderzoeken las ik het volgende. Kinderen eten ramennoedels met Kool-Aid poeder erop gestrooid. Kool-Aid is zo'n Amerikaanse sirooppoeder, zeg maar, voor ontbijt. Volwassenen eten cake donuts of pannenkoeken, bereid met een kopje suiker en gesmoord in siroop. En gezinnen eten elke dag witte rijst en vlees, zoveel mogelijk. En dan wat voor vlees? Ingeblikte stukken spam, corned beef, kip, vis, krab, octopus, kalkoenstaarten, kalkoenhalzen, harten, rundertong. Alles wat er gewoon toegankelijk is, dat eten ze daar. Ze drinken frisdrank met fruit gearomatiseerde, met suiker beladen dranken. Echt allemaal van die prefab shit.
Mm-hmm.
En alle koffie wordt met creamer in poedervorm en suiker gedronken. En dit is dus echt een dieet dat ontworpen is om op een zo efficiënt mogelijke manier diabetes type 2 te krijgen.
So,
en daar hebben ze behoorlijk last van. Een van de hoogste ter wereld op de Marshall-eilanden. Naar schatting heeft 28% van de personen ouder dan 15 jaar diabetes type 2. Bij de 35-plussers meer dan 50%.
Zo.
En de helft van alle operaties op het eiland worden uitgevoerd. Dat zijn amputaties als gevolg van complicaties door diabetes.
Maar dat is ook lullig, hè?
Jeetje.
Je hebt jarenlang, duizenden jaren lang, heb je een cultuur gehad die gewoon perfect in balans was.
Ja.
Met kokos en met vis en eigenlijk gewoon met de meest basic dingen die je nodig hebt als samenleving. En dan ineens word je een tijd in gecatapulteerd, bedreigd door hele grote machten waar je liefst niks mee te maken wilde hebben.
Exact.
En dan zit je ineens in een tijd waarin je niet meer je oude manieren van leven kunt vasthouden, omdat zeeën, weet ik veel, minder vis hebben. Of omdat oogsten mislukken.
Ja, omdat iemand alle bommen op je fucking eiland gooit.
En omdat je ineens van alle kanten wordt bedreigd door de internationale economie, echt een geglobaliseerde wereld. En voor je het weet zit je allemaal spam met Kool-Aid poeder te drinken.
Precies, ja. En het is ook volgens de Global Nutrition Report hebben 60,4% van de volwassen vrouwen en 52,2% van de volwassen mannen obesitas. Dus die zitten daar ook up there met ook wat andere eilandstaatjes. Die je gewoon... Dus er is heel veel onderzoek naar gedaan. En het, ook hier zit weer een beter staatje aan. Want waar we het eerder over hebben gehad... dus die Marshallese die terug zit in Amerika... die zijn dus nu heel veel gezond voedsel terug aan het sturen, ingeblikt. Zo van, ga alsjeblieft dit eten.
Ja.
Varieer je dieet, maak het beter... in plaats van alles wat je nu aan het eten bent.
Maar hoe kan dit nou, hè? Vraag je af.
Ja.
Ik bedoel, dit kan je toch reguleren, zou je zeggen?
Ja, maar
ik snap dat het lastig is om vers fruit... Ja, trouwens, dat moet toch ook gewoon lukken?
Je hebt heel veel kokos, maar het is helemaal niet heel veel land. Hè? Zo'n atol.
Ja, nee, maar goed, dat kan je toch ook invoeren?
Ja,
dat wij kunnen toch ook kiwis uit Nieuw-Zeeland eten? Dan kunnen ze dat daar toch al helemaal.
Ja, maar ze zijn toch super arm. Ja,
zijn wij wel iets meer knaken dan zij natuurlijk. Hè?
Ja, maar ze krijgen vet veel geld van de VS.
Ja, ik zou zeggen, regel het.
Ja, misschien is dat natuurlijk het probleem. Dat het merendeel van de mensen...
Het is ook een cultuurkwestie.
Dat voordeeltje in de portemonnee niet heeft.
Nee, maar ooit had je minder mensen. Meer land om dingen op te verbouwen. Ja. Vruchtbaardere zeeën. En als je dat allemaal niet meer hebt... Dan moet je wel
aan hopen. De bevolking neemt enorm toe. Dan wordt dit goedkoop op de markt gezet. Ja.
Ja, en het is, ik zeg maar, in die eilandstaten heb ik ook wel eens een keer op een onderzoek gelezen dat er nog een cultuur heerste in het verleden van, oh, kijk hoe vet het is dat wij nu ingeblikt voedsel kunnen eten. Weet je wel, dat was echt een rijkdom ding. Zo van, oh, kijk hoe, ik heb gewoon ingeblikt vlees gekregen van de Amerikanen.
Ja.
En dat was een status symbool.
Ik vind eigenlijk dat de Amerikanen, kijk, die geven heel veel geld om ze te compenseren voor wat hen is aangedaan in het verleden. Maar eigenlijk zouden ze moeten compenseren met beter voedsel.
Het is niet alsof de Amerikanen nou het allerbeste voorbeeld zijn van gezondheid. Dus ik weet niet of dat nou het beste... Maar goed, ik ga door waar je wel gezond van wordt, namelijk sporten. In totaal hebben er 16 atleten op in totaal 4 Olympische Spelen meegedaan.
Oh, please, laat ze een medaille gewonnen hebben.
Absoluut niet.
Ah, shit.
Ze hebben naast atletiek en zwemmen hebben ze sports gestuurd. Maar er zijn dus ook sporters die aan 2 andere dingen hebben meegedaan. En ik wil van jullie weten welke 2 sporten denken jullie dat de mensen van de Marshall-eilanden hebben meegedaan op een Olympische Spelen van de laatste 4?
Oh, dat durf ik echt geen uitspraak op te doen. Nee, dat kan echt zo random zijn.
Mag het een soort van ja-nee-quizje worden?
Voor mij wel.
Is het met water?
Nee.
Moet je er groot en stevig voor zijn?
Ja.
Is het gewichtheffen of zo?
Gewichtheffen is goed.
Yes, okay. Dat is één.
Ja, die andere geef ik je. Die andere is taekwondo.
Oh ja. Okay.
Ik dacht echt, okay. Prima. Maar ik ga wel op ze letten voortaan bij de binnenkomst, bij de openingsceremonie. Want ze hebben echt hele vette outfits. Van die superlokale dingen. En je ziet die vlag natuurlijk ook wel aankomen. Dus volgend jaar in Parijs ga ik daar maar eens goed naar kijken.
Ja.
Ze zouden dit jaar de al reeds door corona uitgestelde Micronesian Games organiseren. Maar ze moesten toch iedereen begin dit jaar even vertellen dat niet ging lukken. Want het stadion is nog niet af.
Oh.
Het stadion.
Het stadion.
Ja. Majuro stadion.
Het Majuro stadion.
Ja.
En dat ziet er mooi uit. Ze hebben wel een heel mooi promofilmpje van hoe dat eruit komt te zien. Ligt echt vlak naast het water. En ze hebben het op een hele...
dat kan ook niet anders.
Maar echt zeg maar dat je... Het heet het Track Majuro Track and Field Stadium. En daar zit zo'n sintelbaan omheen. En die sintelbaan... Nou, ik denk dat dat 5 meter is tot aan het water, zeg maar. Dus ze zijn ook helemaal bezig met zo'n ding opbouwen... waardoor dat niet bij elke golf meteen al helemaal onder water staat.
Ja.
Maar ze zijn er wel mee bezig. En het is wel echt prachtig. En de drone shots die ze erbij hebben gepubliceerd... zijn ook wel de moeite waard. Okay. Ze doen het altijd wel goed op die Micronesian Games... die ze dus dit volgend jaar hopelijk voor ze wel gaan organiseren. Maar ze doen het minder op de Pacific Mini Games.
En ze bungelen onderaan de medaillespiegel op de Pacific Games. En ja, om maar over de Olympische Spelen maar te zwijgen. Ze doen dus wel aan al die dingen mee. Maar ze spelen heel veel Amerikaanse sporten vanwege die link met Amerika. Maar ze gaan ook voetballen. Ze zijn, zelf benoemd, het nieuwste nationale voetbalelftal ter wereld.
Oh.
Ze hebben er namelijk nog geen.
Oh, maar wat vet. Ze gaan gewoon denken van oké, wij moeten ook gewoon meedoen.
Ja, dus okay. Ik ga jullie het verhaal vertellen van Lloyd Owers. Dat is een 33-jarige coach uit Oxfordshire. en hij is aangesteld om als eerste coach ooit een nationaal voetbalelftal gewoon in elkaar te gaan zetten. Dus in 2020 werd de Nationale Voetbalfederatie opgericht. Mind you, 2020. En ze hebben dus nog geen team. Tenminste, ik kon niks vinden. Ik heb hem nog geprobeerd te berichten, maar ik denk dat hij druk is. Ja. Ze hebben geen spullen. Ze zijn nergens lid van. Dus wat hij heeft gedaan... Hij heeft
geen stadion.
Geen stadion. Dus hij heeft gewoon een soort roep gedaan naar vooral lui in Amerika. Zo van, jongens, heb je iets met de Marshall-eilanden? En heb je iets met voetbal? Kom hierheen en ja. Je komt in het nationale voetbalelftal spelen. En hij is heel positief. Hij zegt, in 2003, voor het einde van 2023 hebben wij een nationale competitie. Ik vraag me af hoe dan, maar prima. En in 2024 zullen ze een internationale wedstrijd spelen.
Zo.
Maar, punt is, ze hebben dus nog geen spullen. Ze hebben nog geen kleding, geen ballen, geen niks. Dus zij zijn een GoFundMe-campagne gestart. En ik stel voor, laten we die steunen. Gewoon even kijken of we iets kunnen doneren, als je iets kunt missen. Dat we de mensen uit de Marshall Islands kunnen sponsoren met iets van voetbalspulletjes.
Wat is het doel?
Ja, hij staat al een aantal maanden online. Ze willen £10.000. En ze hebben nu £3.868.
Oh, oké. Ja,
en het is dus gewoon... De titel is ook Bringing Football to the Marshall Islands. Dus ik ga even nog wat onderzoek doen om te kijken of het echt inderdaad waard is om dit te steunen. Maar we gaan hem nog wel even delen. Laten we hopen dat ze daar binnenkort kunnen genieten van voetbal. Aan het einde van deze prachtige eilandengroep rest ons één vraag. Wat maakt dit land uniek?
Ja, nou, ja goed. Nee, kijk, je hebt natuurlijk wat je zei, hè, er heel veel landen, kleine eilandstaten die heel hard campagne voeren voor het klimaat, omdat zij klein zijn en slachtoffer. Maar nu hebben ze twee redenen om dat te doen.
Ja.
En dat is ook waar die spoken word artiest van jou zo goed van pas kwam. Dat je twee redenen hebt waarin je gewoon door de hele wereld best of fucked bent.
Ja, zeker.
Ja, en dat heb ik heb het wel met ze te doen hoor, met die eilanden.
Ja,
ja, maar vooral met die bewoners van de Bikini Atoll.
Ja.
En die daar dus eerst nog terug zijn gebracht. Zo van, het kan nu wel weer.
Ja.
Ja, maar dat zie je dus ook in die spoken word, in die video die ik zei. Dan zie je dus alle gezichten van mensen die daar dus hebben gezeten. En dan met de ondertiteling, we were told it was safe.
Ja.
Ja. Ja.
Maar toch, ik denk dat we niet een aflevering hebben gehad waar dan één politiek paragraafje zo erg doorwerkte in alle andere hoofdstukjes die we daarna gingen krijgen.
Je bedoelt qua die test, zeg maar.
Ja, fysische geografie, maar ook in kunst,
ja,
snap je?
Ja, 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 weer dat de politiek en de kunst met elkaar verweven zijn.
Ja, ja, Marshall Matters, weet je?
Ja, ja, maak je deze, ja?
Tuurlijk.
Oké. Okay. Wat gaan we er doen als we er één dag zijn?
U gaat naar die brug?
Ik ga naar die brug, sowieso. Ik ga eens bekijken wat er nou aan de hand is. Ja.
Ja, ik ben wel eigenlijk wel echt heel benieuwd naar die ik wil gewoon dat gevoel hebben dat je ergens bent geweest waar zo'n machtige bom is gevallen. Ik weet dat het cru is en luguber en verschrikkelijk, maar het is ook iets wat de mensheid heeft gemaakt of zo. En ik weet, ik denk dat het best wel speciaal voelt.
Ja, als interesse.
Ja, ja, niet, een beetje niet... zoals ook Chernobyl interessant.
Ja, of dat mensen die in Hiroshima zijn geweest, die vertellen dan dat er hangt daar zo'n plakkaat dat je staat. Daar staat dan letterlijk op, weet ik veel, 100 meter hier boven jou is de allereerste nucleaire bom alle tijd op mensen ooit tot ontploffing gebracht. En ik heb wel eens van iemand gehoord die daar is geweest, dat je dan gewoon, je kijkt dan omhoog en dat je dan wel een heel raar gevoel hebt, zo van, boah. Ik denk dat gevoel, dat ga ik dan denk ik toch naar op zoek als ik daar ben. Een soort ramptoerist.
Ja, er zijn ook niet zo heel veel plekken waar dit soort dingen kunnen natuurlijk. Hè? Ik denk dat ik dat ook zo wel zou doen. Ik weet niet precies wat de beste plek is om dit te doen. Maar ik zou wel zo dicht mogelijk bij dat stukje van de geschiedenis willen komen. Gewoon puur als geïnteresseerde.
Ja. Ja. Ja, eens.
Ja, daar sluiten we mee af. Dankjewel voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Kleine Podcast Las. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerrits en Hugo Noorpan en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op de socials, @degrotepodcastlas en kijk op de website. En volgende week, dan hebben we de laatste aflevering van dit seizoen. En we sluiten af met een knaller, want we reizen naar Japan. Kom moltata.